Goedemorgen gemeente. U hier in de kerk en thuis met ons verbonden, nu door de kerktelefoon of via het internet en of later via de band, hartelijk welkom in Gods huis. Uw voorganger vanmorgen is dominee J. Jongejan en op het orgel speelt Paul van Hoek. Vanavond is er een zangdienst waarin veel liederen worden gezongen. Dominee E. van Rooyen uit Noorderloos is uw voorganger en de muzikale leiding is in handen van Gerard van Duin. De dienst begint zoals gebruikelijk om 6:30. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool, onder leiding van Jeanette Barnhorn. Dan wil ik u er nog op attenderen dat we nog op zoek zijn naar leiding voor de club. Iedere maandag wordt er club gegeven aan kinderen tot en met 12 jaar. En vindt u of vind jij het leuk om 1 uurtje in de week na een bijbelvertelling te knutselen en of te freubelen met de kids, laat het ons dan even weten. Ook heeft u in het kerkblad kunnen lezen dat we op zoek zijn naar nieuwe jeugdouderlingen. Kijkt u alvast goed om u heen, want eerdag zullen er weer lijsten worden gemaakt. De bloemen worden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht bij mevrouw Verdoes, Groenrand 2 in Leiden. Als u het leuk vindt om de bloemen weg te brengen, dan kunt u nu uw hand opsteken, want dan weet u zeker dat u dat mag doen. Maar als u of jij zich na de dienst wil melden, mag dat natuurlijk ook. Uw gaven worden gevraagd voor de diakonie in de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 138, 1 en 4 en de kerkenraad wenst u hier in de kerk en of thuis met ons verbonden een gezegende dienst.
Laten we ter voorbereiding op deze dienst een moment stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ook in ons leven eenmaal begonnen is. Genade en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen, u bent er al op voorbereid via de berichten in de kerkbode, staat een teer en gevoelig en helaas ook actueel onderwerp centraal in deze dienst. En ik zeg het van tevoren opnieuw, het kan natuurlijk zo zijn dat mensen bijzonder aangeraakt worden door deze dienst, door wat ze hebben meegemaakt of door wat anderen hebben meegemaakt, waarmee je heel erg verbonden voelt. En daarom is er na deze dienst ook alle mogelijkheid tot een pastoraal gesprek, wie daar behoefte aan heeft. Of je zoekt contact met de predikant de komende week, of je stuurt een mail. Het kan van alles mogelijk zijn. Er staan mensen klaar aan het eind van de dienst met een luisterend oor en een nabij hart. En maak daar ook gebruik van, als daar behoefte aan is. De teksten en de liederen in deze dienst die zijn met zorg uitgekozen, ook psalm 142, dat is het lied dat we nu gaan zingen, een psalm van iemand in nood die zijn nood ook bij God brengt. En ik denk dat ook heel veel mensen hun nood ook in die psalm zullen herkennen als het gaat om het onderwerp van vanmorgen, psalm 142. Daarvan zingen we de versen 1, 3, 4 en 6. Wij gaan nu luisteren naar woorden van de vrijheid. En die vinden we in Galaten 5, waarin we opgeroepen worden om in vrijheid te leven, om vrij te zijn. Maar die vrijheid betekent niet dat we maar op los kunnen leven. We horen de werken van het vlees en ook de vrucht van de geest. Als in een spiegel kijken we daarin. Daarna gaan we zingen, Psalm 86, de versen 4 en 5. Ik zeg u, wandel door de geest, en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst om het licht en de kracht van Gods geest. Laten we nu samen bidden. Trouwe hemelse Vader, wij willen u heel hartelijk danken dat we op deze prachtige zomerzondag hier in uw huis mogen zijn. Misschien weer na lange tijd, een vakantie, weer voor het eerst in de kerk. Zijn we dankbaar voor alles wat u ons de afgelopen tijd geschonken hebt? Of hebben we andere redenen van dankbaarheid die we meegenomen hebben vanmorgen? En die mogen we ook delen met u, ook hier in uw huis. U loven en prijzen op wie u bent, uw trouw, uw goedheid, waarmee u ons geleid hebt, afgelopen tijd gezegend hebt. En Heere, dank u wel dat we vanmorgen ook met alles mogen komen. We hebben ook vanmorgen ook in de spiegel van uw woord gekeken. En we moeten ook eerlijk belijden, Heere, dat we niet altijd in het spoor van de geest gegaan zijn, zoals we dat gelezen hebben. Maar dat we zo gemakkelijk ook weer het spoor van ons eigen ik zijn gevolgd. Dat we zo vaak weer aan u voorbij geleefd zijn, ook de afgelopen tijd. Dat moeten we ook eerlijk belijden. Heere, dank u wel dat u ons vanmorgen niet aanziet in onszelf, maar dat u ons aanziet in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat er een kruis gestaan heeft in deze wereld. En dat wij ook vanmorgen ook opnieuw dat evangelie mogen horen, daarvan mogen zingen. En dank u wel dat we in die naam van Jezus Christus ook ons vertrouwen mogen stellen. Dat we met hem gestorven zijn, met hem begraven, opgestaan in een nieuw leven. En dat we opgewekt tot nieuw leven ook geroepen worden om in het spoor van u te leven. Te leven naar uw wil en tot eer van uw naam. Heere, wilt u ons versterken in dat geloof, ook vanmorgen. Als we samen zijn, ons geloof oefenen. Als we samen uw woord lezen en zingen. Onze gaven geven. Elkaar en u mogen ontmoeten. En Heere, vanmorgen komt er wel een bijzonder teer onderwerp aan de orde. En we bidden u, wilt u ons ook dan bijzonder ook sterken door de kracht van uw Heilige Geest. In het spreken, ook in het luisteren. Als we ook zullen ontdekken hoe verrassend actueel uw woord is. Dat het woord van zoveel eeuwen geleden ook zoveel actuele dingen te zeggen heeft over het leven nu. In 2019. Heere, we bidden u, geef ons een goede en gezegende dienst. En wilt u onze harten en gedachten bewaren, onze emoties. We mogen ze allen openen voor u en bidden. Wilt u geven dat als we ook aangeraakt worden, als we ook geraakt worden door dingen, dat we ze ook mogen delen met u en mogelijk ook met een ander. Vandaag of misschien de komende week, waar we ons veilig weten. Wilt u dat ook leiden door uw geest, ons het vertrouwen geven. Heren, zo leggen we deze dienst in uw handen. Wij bidden om uw zegen, ook voor de kinderen, als ze straks naar de kindernevendienst gaan. Geef ook dat zij het verhaal dat ze daar horen, dat ze open mogen staan voor u, voor uw blijde boodschap. En ook mogen leren om al jong te leven met u, een relatie te hebben met u. We bidden voor de mensen thuis, heren, die met ons verbonden zijn, zegen ook hen. Dat ze zich ook één met ons voelen vanmorgen, dat we ons verbonden weten met uw gemeente wereldwijd. Heren, zegen ieder die een taak heeft te vervullen in of rond deze dienst. Beziel ons allen door uw geest. Zodat deze dienst tot eer van uw naam mag zijn en de gemeente mag opbouwen. En ons alert mag maken. En ons scherp mag maken. Ook als het gaat om het onderwerp wat ook vanmorgen aan de orde komt. Leid ons daarin door uw geest. Wij bidden het u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan naar twee gedeelten uit de Bijbel luisteren. Allereerst naar 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. En het zou me niet verbazen dat u na deze dienst zegt, ik wist niet dat het in de Bijbel stond. Het is een vrij onbekend Bijbelgedeelte. Het is ook zeer verrassend dat ook zulke gedeelten ook in onze tijd zoveel te zeggen hebben. 2 Samuel 13, vers 1 tot en met 22. En daarna gaan wij zingen gezang 170, het tweede vers. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. Die zei tegen hem, waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die zij gemaakt had en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht me niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Welnu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren. Maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zei ze tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan, naar buiten toe en doe de deur achter haar op slot. Zij had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer. Neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Tot zover de eerste lezing uit het woord van God. Dan lezen we nog een paar versen uit het Nieuwe Testament. Eerst 1 Korintiërs 3. Daar lezen we uit de versen 16 en 17. En dan 1 Korintiërs 6, de versen 18, 19 en 20. En daarna gaan we zingen uit hetzelfde gezang 170, het derde vers. En tijdens het naspel mogen de kinderen die naar de kindernevendienst gaan even naar voren komen. En dan wil ik jongens en meisjes even met jullie een gesprekje ergens over hebben. Dus we gaan eerst nu lezen 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17. Daar staat: weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. En dan 1 Korinthe 6, vers 18 tot en met 20. Daar staat: vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u het niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dit is het woord van God voor deze morgendienst. Gelukkig zijn alle die het woord horen, het in hun hart bewaren en er ook uit leven. Halleluja. Amen. Zo, goedemorgen. Nou, jullie hebben nog vakantie geloof ik, hè? Ja, vinden jullie dat fijn? Ja? Nou, zeg, ik heb wat meegenomen. Dan ga ik eens kijken of jullie dat weten, hoor. Wat is dit? Wat is dat? Weet je dat? Een ketting, hè? Ja, een hele mooie ketting. Nou, die zou je zo aan je moeder geven als ze verjaardag is, of niet? Mooie ketting, toch? Ja. Dan heb ik nog wat meegenomen. Dat is een sok. Ja, maar niet zomaar een sok. Het is een hele vieze sok. Als ik eraan ruik, bah, hij stinkt. En er zitten allemaal gaten in. Allemaal vlekken zitten erop. Die zou je niet aan je vader geven als die jarig is, of wel? Denk het niet, hè? Nee. Nou, wat zouden jullie nou kiezen? Die mooie ketting of die vieze sok? Jij zou de ketting kiezen. En jij? Ook de ketting? Ja, dat dacht ik eigenlijk al. Nou moet je weten, die sok is eigenlijk een symbool ergens van. Een symbool van deze wereld. Deze wereld is eigenlijk een wereld waar heel veel nare dingen gebeuren. Waarin mensen oorlog voeren, waar mensen elkaar haten. Waar kinderen elkaar soms ook erg kunnen pesten. Hele vervelende dingen gebeuren. Daar is die sok eigenlijk een soort symbool van. En nu ga ik die vraag weer stellen. Waar zou de Heere God nou voor kiezen? Voor die ketting of voor die sok die symbool is van de wereld? Wat denk jij? Jij denkt voor de ketting. Ja? Omdat dat zo mooi is. Ja. En toch geloof ik dat de Heere God kiest voor deze sok. Voor de wereld. Waarom? Weet iemand dat? Een moeilijke vraag, hè? Ik ga het jullie vertellen. Want in die sok zit nog iets. Kijk. Ik ga er nog iets uithalen. Even kijken hoor. Wat komt eruit? Wat komt eruit? Wat is dit? Een hartje. Ja. En een hartje is het symbool van... De liefde, ja. Nou, de Heere God heeft zo lief die wereld, waar zoveel nare dingen gebeuren, waar mensen elkaar zo pijn kunnen doen en waar zoveel verdriet is. Hè? Ja, zoveel liefde heeft hij tot de wereld, dat de Heer Jezus gekomen is. En daarom zijn we ook vanmorgen in de kerk, om dat weer te horen, dat de Heere God die wereld, ondanks dat hij zo erg eraan toe is, dat hij hem zo lief heeft, dat de Heer Jezus ervoor gekomen is. Daar gaan jullie ook weer over horen straks. Maar we gaan eerst nog een liedje zingen, dat jullie het vast kennen. Ik hoop het. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Ik denk dat jullie het vast wel kennen. En we krijgen nog een mooie begeleiding via de piano ook nog. En daarna mogen jullie naar de kinderlevendienst. Tot straks. Straks na het amen, de verkondiging, gaan wij zingen gezang 454, de eerste drie versen. Gezang 454. Ik was 9 jaar toen het gebeurde. Ik was degene die zich schuldig voelde, want ik had meegedaan. Een vader doet geen slechte dingen, dus was ik slecht. Vanaf die tijd veranderde mijn gedrag. Ik werd brutaal, bleef zitten op school en niemand begreep dat er iets los was. Mijn vader was erg christelijk. Hij was ouderling, de kerk, scriba ook. En toen hij overleed, toen schreef iemand van de kerk aan ons, broeder X is een kind van God die wist van eigen falen en feilen, van driften en zonden, maar deze ook beleed aan zijn hemelse Vader en vergeving vroeg, ook aan de mensen. Nou, dat laatste heeft hij nooit gedaan, niet aan mij en ook niet aan mijn zus. Zomaar een deel van een verhaal, een vreselijk verhaal. En helaas niet het enige MeToo-verhaal. Het gebeurt vaak binnen een gezin, maar ook buiten een gezin komt het voor. Een geestelijke met een pastorant, een leraar met een leerling, een arts met een patiënt, een buurman met een buurmeisje, een zwemleraar met een pupil. En zo zou ik nog wel door kunnen gaan. Tal van slachtoffers. En nog komen er steeds weer slachtoffers bij. Eigenlijk gaat er geen week voorbij of het onderwerp komt weer in het nieuws. En zeker als het dan ook nog met de kerk te maken heeft, dan zit je met plaatsvervangende schaamte te kijken naar de nieuwsberichten die daarover gaan. Moet het nou aan de orde komen in de kerk? Misschien dat iemand ook met die vraag vanmorgen wel naar de kerk gekomen is, of toen je het in de kerkbode las, dat je dacht, moet dat nou zo'n onderwerp aan de orde stellen in de kerk? Ik heb ook met die vraag gezeten. Ik heb ook echt gedacht, moet dat? Moet ik daar nou echt ook? Ik heb deze dienst ook in Katwijk gehouden. Moet dat nu? En ik ben eigenlijk alleen maar versterkt geworden in de overtuiging dat dat moet. Waarom? Omdat de kerk een schuilplaats in de wildernis behoort te zijn. Slachtoffers, waar ze dan ook zijn, behoren in de kerk gehoord te worden, erkend te worden, geholpen te worden in hun nood. De kerk moet zich uitspreken daarover. Niet de dingen wegmoffelen of bagatelliseren. En ook omdat ik geloof dat de kerk pastoraal heel veel in huis heeft om slachtoffers te helpen. En ook vanuit Gods wet en evangelie zinnige dingen kan zeggen over slachtoffers, maar ook tegen daders en omstanders. Daarom moet het aan de orde komen. En ik besef, en ik ga het weer zeggen, deze dienst kan heel veel emoties losmaken. En als dat het geval is, vraag een gesprek aan, na de dienst, of de komende week. Zoek contact. Het zou naïef zijn als we denken, nou dat komt bij ons niet voor. Bij ons gaat zo'n onderwerp voorbij. De cijfers. Van alle vrouwen, zo blijkt, is 28% meestal als kind slachtoffer geworden van seksueel misbruik. En van mannen is dat 8%. Maar er zijn onderzoeken waarbij die cijfers nog hoger liggen. Neem een kerkelijke gemeente van 1500 leden. Dan betekent dat er 420 vrouwen zijn en 120 mannen zijn die dat meegemaakt hebben. En van de 500 kerkgangers zijn dat 140 vrouwen en 40 mannen. Laat het de helft zijn, dan is het nog veel. En al zou het er maar één zijn, dan nog is pastorale aandacht en bewogenheid op zijn plaats. Het onderwerp waar het vanmorgen over gaat, komt in de stad net zoveel voor als in de provincie. Het komt net zoveel voor in wat wij noemen sociaal zwakke gezinnen, als in de kringen van hoger opgeleiden. Binnen gegoede families. In de kerk, helaas, in de maatschappij. En is een veelgehoorde vraag, waarom horen wij in onze kerk daar zo weinig over? Ja, daar hebben we een beetje een taboe van gemaakt. We schamen ons ervoor. En als je zelf slachtoffer bent, zou je dan ook gehoord worden? Zou je erkend worden in je verhaal? Je vertrouwt jezelf eigenlijk ook niet altijd meer. En de Bijbel, zal de Bijbel daar wat over te zeggen hebben? Jazeker. En daarom hebben wij vanmorgen 2 Samuel 13 gelezen. Een gedeelte uit de Samuelboeken, die tot de profetische literatuur van de Bijbel horen. En we gaan kijken naar een episode uit de familiegeschiedenis van het gezin van David. En wat heel bijzonder is, Dat is wat hier aan de orde komt vanmorgen in 2 Samuel 13. In vergelijkbare boeken van koningen in de tijd van de Bijbel totaal niet aan de orde kwam. Daar werden de wandaden in families verzwegen, weggedrukt. De koningen en hun families, dat moesten mooie verhalen zijn, die klopten en waar mensen als het ware onder de indruk van kwamen. De Bijbel is een boek wat heel eerlijk de zonde, het kwaad benoemt. Denk aan David en Batsheba, om maar een voorbeeld te noemen. Dat wordt heel duidelijk, concreet beschreven in de Bijbel. En dat is bedoeld om ons te waarschuwen, om ons de ogen te openen. Zo niet, dit is niet de bedoeling van God. Het is de bedoeling dat wij oog krijgen voor hoe bepaalde mechanismen werken, ook als het gaat om het onderwerp van vanmorgen. Laten we daarom eens gaan inzoomen in deze bizarre geschiedenis. We zien een dader, Amnon. We zien een slachtoffer, Tamar. En we zien omstanders, Absalom en David. En laten we goed op ze letten. En ook op de betekenis van de namen van deze hoofdrolspelers. Want hoe ze heten en hoe ze zich zouden moeten gedragen, doen ze niet. Het eerste wat we zullen zien is dat Amnon de dader zijn macht misbruikt. Vervolgens zullen we zien dat Tamar de schuld krijgt. En tenslotte letten we erop dat de familie het probeert dood te zwijgen. Mechanismen die je in alle misbruikverhalen ziet opsteken, ziet gebeuren. En daarom is dit een anti-verhaal. Alles wordt op zijn kop gezet. Zo moet het niet. Hoe begint het verhaal? Enige tijd later gebeurde het volgende. Amnon werd verliefd op zijn halfzus Tamar. Hij werd ziek van lust. Met andere woorden, laat het maar gewoon benoemen zoals het is, hij wil seks met haar. Maar hoe ziekelijk het ook is, dat hij zijn halfzus hebben wil voor zijn eigen genot, hij kan onmogelijk bij Tamar komen, omdat Tamar in het vrouwenpaleis verblijft. Daar kom je als man niet zomaar binnen. Daar moet je een list voor bedenken. En Amnon realiseert zich dat bij Tamar, dat hij Tamar niet zomaar te pakken kan nemen, en waar iedereen bij is, en daarom moet dat stiekem gebeuren. Bijvoorbeeld te doen alsof hij zielig is, te doen alsof hij ziek is, misselijk is. En dat doet hij ook. Lust maakt listig. En dan probeert hij haar te dwingen liefde te geven door haar hartekoeken te laten bakken. Zelfs vader David trapt erin. David geeft de opdracht aan Tamar om vlug naar Amnon te gaan en iets versterkends, die koeken, voor hem te maken. En hier zie je al iets wat meer gebeurt. Vaak hebben andere gezinsleden niet door wat er speelt. In ieder geval niet direct. De vrouw van de man die zijn dochter misbruikt is soms zelfs de laatste die je te weten komt. En oh, wat doet Amnon zielig. Hij is zo ziek. Hij doet alsof hij heel zwak is en ziek en misselijk is en maakt daarmee misbruik van het basisvertrouwen dat er juist binnen een familie moet zijn. Amnon. Zijn naam betekent de betrouwbare. Maar hij doet zijn naam totaal geen eer aan. Je broer, dat is iemand die moet je kunnen vertrouwen door dik en dun. Maar Amnon is onbetrouwbaar. Op het moment dat Tamar de koeken bij hem in de kamer brengt om te eten, grijpt hij haar en zegt, kom hier, slaap met mij, zusje van mij. Maar Tamar, ze wil niet. Nee, mijn broer. Ze smeekt hem, verkracht me niet. En dan spreekt ze die veelzeggende woorden uit. Zoiets doet men niet in Israël. Egyptenaren en Kanaanieten, die doen zulke gruwelijke dingen wel, lezen we in Leviticus 18. Lees het thuis maar na. Maar in Israël doen we zulke dingen niet. Nee, mijn broer. Maar Amnon, hij hoort niet naar haar smeking en omdat hij sterker is dan zijn zus, onteert en verkracht hij haar. Weerzinwekkend, afschuwelijk, misselijkmakend, als je die woorden leest en op je in laat werken. En dan ineens, na zijn lustmoment, slaat zijn houding ten opzichte van Tamar om als een blad aan een boom. Zo lezen we in vers 15. Daarna haat hij haar met een diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde, de lustgevoelens die hij eerder nog voor haar had. Hoe reëel is dat? Heel vaak slaat seksuele lust direct na de bevrediging om in afkeer. In haat. Weg ermee. Het slachtoffer is misbruikt als gebruiksvoorwerp. En dan geldt na gebruik wegwerpen. Nou, dan komen de beelden en de gedachten van actualiteit natuurlijk weer boven. Wat er ook afgelopen tijd in Nederland gebeurd is. En eerder ook in de afgelopen jaren met mensen en slachtoffers. En dat zal misschien te maken hebben met het gevoel van afschuw, schaamte over het eigen gedrag van de dader. En daarom willen daders het slachtoffer gelijk uit zicht hebben. Weer een stuk egoïsme. Dat Tamar beschadigd is en emotioneel helemaal kapot gemaakt is, dat interesseert Amnon totaal niet. Heel gemeen roept Amnon zijn bediende en zegt, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Moet je opletten. Laat die vrouw. Niet laat Tamar. Nee, laat die vrouw. Laat ze uit mijn ogen verdwijnen. Zet er het huis uit. En doe de deur achter haar op slot. Hoe gemeen is dat? De bediende moet de deur op slot doen. Zodat Tamar nu niet meer naar binnen kan komen. Zodat zij die zieke, zwakke Amnon kan verleiden. Zoals ze dat tot nu toe gedaan heeft. Het is de omgekeerde wereld. Dat is de suggestie die Amnon, de betrouwbare, wil wekken naar zijn personeel toe. Zij is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. In plaats van andersom. Want hij is zwak. Hij is ziek. Hij is zielig. Hij kan er toch niks aan doen? Zo krijgt Tamar de schuld. En bang hoeft Amnon niet te zijn, want Tamar kan nooit haar onschuld bewijzen. Er was niemand bij en camera's hingen er nog niet op. Er waren ook geen getuigen bovendien. Een vrouw mocht ook helemaal niet getuigen in die tijd. Amnon misbruikt zijn macht. En daarmee kom ik op een heel belangrijk punt als het gaat om dit onderwerp vanmorgen. Seksueel misbruik is altijd machtsmisbruik. Vindt altijd plaats waarin de een de ander in zijn of haar macht heeft. De vader zijn dochter, een broer over zijn zus, de geestelijke over een parochiaan of een gemeentelid of een arts over zijn patiënt. Vult maar in. Het slachtoffer krijgt de schuld. Zij gaf de aanleiding. Zij heeft me verleid. Blaming the victim heet dat met een Engelse term. De schuld geven aan het slachtoffer. Terwijl hij het had moeten erkennen. I have. Ik heb het gedaan. Ik ben schuldig. Ik ben hartstikke fout. En wat doen de omstanders? David wordt woedend als hij het hoort, maar doet verder niks. En wat doet broer Absalom? Hij spreekt er met geen woord over met Amnon. Het wordt verzwegen. Broer Absalom, zijn naam betekent vader van de vrede. En wat zegt Absalom? Nu dan, mijn zuster, zwijg erover. Sst. Hij is uw broeder. Sst. En zo speelt Absalom de vader van de lieve vrede. En zo gaat dat heel vaak in dit soort situaties. Terwijl andere gezinsleden juist moeten opkomen voor het slachtoffer, stoppen ze het in de doofpot. Absalom spreekt er met niemand over. Hij is de vader van de valse vrede. Ook hij doet zijn naam geen eer aan. Als je de verhalen leest van slachtoffers, dan blijkt dat het doodzwijgen vaak het pijnlijkste is. Eerst al het misbruik, het geweld, de onderdrukking. En dan wordt je grootste trauma dat degene die het meest nabij staan, het doodzwijgen. Juist dat zwijgen, dat doodzwijgen doet zo'n zeer. Het er niet over praten met het slachtoffer. Met de dader niet. Alsof het er niet is. En na verloop van tijd moet het slachtoffer er maar eens over ophouden. Zit je daar dan nog mee? Ook Tamar wordt door Absalom opgedragen te zwijgen. Hij is je broer. Je doet er beter aan het te laten rusten. Geluiden die je vandaag de dag nog hoort. Het is toch je vader? Het is toch je broer? Wil je dan de vuile was van de familie buiten hangen? Denk toch eens aan de eer van de familie. Terwijl het om een strafbaar feit gaat. Hoe is het inmiddels met het slachtoffer van dit alles? Met Tamar. Haar naam betekent dadelpalm. Ze was een jonge boom. Met een vierde kroon van bladeren. Prachtige meid. Ongeschonden. Zijn mooie ranke dadelpalm. Maar haar naam klopt niet meer. Ook dat is op zijn kop gezet. Tamar is misbruikt, verkracht. Niet meer ongeschonden. Maar daar moet Tamar niet meer over zeuren. Ze is toch niet zwanger geworden? Met andere woorden, zo erg is het toch ook niet? Geluiden die je vandaag ook hoort. Je hebt er toch niks aan overgehouden? Wat zijn nou eigenlijk de gevolgen? Nou, die gevolgen kunnen heftig zijn. Als je de onderzoeksrapporten leest. Op korte termijn hoofdpijn, buikpijn, eetproblemen, slaapproblemen, nachtmerries, angsten. Op school problemen, niet meer mee kunnen, niet meer kunnen presteren. En op lange termijn wantrouwen. Ook wantrouwen ten opzichte van mannen, ten opzichte van vrouwen. Wie gelooft me nog? Wantrouwen ten opzichte van de Heere God. Waar was die toen ik hem riep? Om hulp. Depressiviteit. Suïcidaal gedrag. Niet meer verliefd kunnen worden dan misschien alleen op mensen van hetzelfde geslacht. Negatief zelfbeeld. Zwijg erover, zei Absalom. Maar we zien wel de gevolgen voor het slachtoffer. En daarom is het heel belangrijk om zulke onderzoeksrapporten serieus te nemen. Er kennis van te nemen. En op signalen alert te zijn. Laten we niet als Absalom zwijgen en zeggen, zwijg mijn zusje, hij is je broer, laat het rusten. Het mag nooit om de lieve vrede wil verzwegen worden. Dat is valse vrede. Het heeft een enorme impact op het slachtoffer dat onrecht is aangedaan. En het recht moet zijn loop hebben. Wat Ammon heeft gedaan, wat vaders, broers of wie dan ook hebben gedaan, is strafrechtelijk gezien een misdrijf. En als het slachtoffer gevraagd wordt om een misdrijf te verzwijgen, dan is dat niet goed. Mag zelfs niet van de wet. En daarom draaien we het om vanmorgen. Nu dan, mijn zuster, mijn broeder. Spreek. Spreek erover. Kom er vooruit. Zeg me too. Dat is de boodschap van deze geschiedenis. Een verhaal dat helaas akelig actueel is. Hoe gaat het verder met Tamar in dit anti-verhaal? Tamar spreekt er niet over op advies van Absalom. En dan staat er in vers 20, Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom wonen. Van het leven afgesneden. Letterlijk. In de NBG-vertaling en ook in de herziene eenzaam. Wat zal een slachtoffer die het zwijgen nog niet doorbroken heeft, eenzaam zijn? En het Bijbelverhaal houdt ons vanmorgen een spiegel voor. Het wil ons leren hoe het niet moet. Absalom is geen vader van de vrede. Door je zus het zwijgen op te leggen, breng je geen heil, maar sticht je onheil. En dat blijkt ook als je 2 Samuel 13 doorleest, wat er 2 jaar later gebeurt. Absalom haat zijn broer Amnon, de dader. Zo haat hij hem dat hij hem uiteindelijk laat vermoorden. Zo zien we dat het toedekken van zaken uiteindelijk meer kwaad doet dan goed. Absalom, de vader van de vrede, neemt het recht in eigen handen en wordt daarmee de vader van de haat. Ook tot de daders spreekt dit verhaal. Nu dan, mijn broeder, spreek erover. Neem de boodschap van dit verhaal serieus. Lees eens een brochure of een boek over dit onderwerp. En ontdek wat je je naaste hebt aangedaan. Spreek eens met hulpverleners. Kom tot schuldbesef. Zeg, I have. Beleid je zonde eerlijk. In de eerste plaats voor Gods aangezicht. En weet dan ook dat voor jou als dader er vergeving mogelijk is. Paulus zegt ergens, dat vind ik zo pastoraal, zo troostvol in de Bijbel. Hij zegt, voor mij de grootste der zondaren is genade door God bewezen. Zo van, nou, dan is er voor jullie allemaal hoop. Ik de grootste der zondaren heb die genade gekregen, dan is er ook hoop voor jou. Geweldig. Er is een weg terug. Maar één ding. Kom niet te snel met het vragen van vergeving. Richting het slachtoffer. Het slachtoffer is al vaak 10, 20, 30 jaar aan het worstelen met die vragen. En dan moet je niet denken, 1 of 2 gesprekken, dan moet het klaar zijn, dan moet het over zijn. Nee, wil er echt sprake zijn van verzoening, dan moet het recht zijn loop hebben. Dan moet er inzicht komen. Er moet recht gedaan worden aan de gevoelens van de slachtoffers, aan de gevoelens van de geschondenheid. En als dader zal je ook oprecht je zonde moeten inzien. Je zonden moeten belijden, er eerlijk voor uit moeten komen. Maar zelfs dan kan vergeving voor het slachtoffer nog heel moeilijk zijn. En in dat geval zal de dader moeten wachten tot het slachtoffer zover is. Laten we als omgeving in ieder geval niet doen als Absalom, de zaak verzwijgen. Laat de liefde van Christus ons dringen om achter de slachtoffers te gaan staan. En laten we de daden erop aanspreken en zeggen, joh, zoek de weg naar de hulpverlening alsjeblieft. Tamar. Laten we nog 1 keer kijken naar Tamar. We zeiden het al. Het is geen vieren palmboom meer. Ze is geknakt. Ze is gebroken. Met het hoofd de kroon hangend op de grond. Om bruid te zijn is ze verknoeid. Veel mensen die misbruikt zijn hebben moeite om een relatie aan te gaan. En toch is dit niet alles wat we hiervan kunnen zeggen. Een palmboom is in de Bijbel het symbool van een rechtvaardige. Psalm 92 zegt, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En dat mogen alle Tamars weten. Jij bent niet schuldig, je bent rechtvaardig. Jij staat voor wat je misbruik betreft volledig in je recht. Je bent wel geschonden en geknakt, maar je bent niet schuldig. En is het voor slachtoffers een grote troost dat er 1 is. De Heer Jezus, die ons in alle dingen gelijk geworden is, die meeleidt. Onze heiland, in alle dingen is die vertrouwd geworden met onze angsten, onze worstelingen, onze zorgen, onze moeite, onze pijn, onze afwijzing, onze vernedering, onze trauma's. Me too. Er is er 1 met innerlijke ontferming bewogen met slachtoffers en spreekt hen aan tot in het diepst van hun verwonde ziel. Nu dan, mijn zuster, mijn broeder. Spreek erover en kom hierheen als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Zoek iemand, een vertrouwenspersoon, een vriendin, een vriend, iemand in de hulpverlening. Kom op met je verhaal. Het is bekend dat palmkwekers soms een zware steen op een jonge palm leggen om de boom tegen de verdrukking in te laten groeien. Deze opmerking van mij is geen pleister, geen goedkope pleister, maar een bemoediging. Wat je ook meemaakt als mens in je leven, je kunt er sterker uitkomen. Gemeente, wat kunnen we als kerk heel concreet doen? De kerk moet proberen een schuilplaats te zijn in de wildernis. En juist voor slachtoffers opkomen. En de zonde van het seksueel misbruik concreet benoemen. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld dat in deze dienst aan de orde te stellen. Zoals nu een themadienst vanmorgen hier in Valkenburg plaatsvindt. Maar ook is het goed om in de voorbeden mee te nemen. Of in het pastoraal gesprek of in de catechese, in gesprekskringen. Dat het onderwerp langskomt, aan de orde komt, aandacht krijgt. Laten we het bespreekbaar maken. Want als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Het gaat bij seksueel misbruik niet om een individueel misbruik van een gemeentelid, maar het is de aantasting van het hele lichaam van Christus. En dat is goed om dat ons te realiseren ook vanmorgen. Ook dat slachtoffers zo beschadigd kunnen zijn dat ze niet kunnen vergeven. Ik heb ooit een jonge vrouw jarenlang begeleid die misbruikt was. En tegen mij zei: dominee, als wij zondags in de kerk bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan kan ik dat niet meebidden. Ik heb zo'n moeite met dat woord vergeving. En ik kon niet anders doen dan dat erkennen. Dat is ook heel moeilijk. Je kunt ook niet iemand dwingen om te vergeven. Vergeving blijft een genade. Als dat geschonken wordt aan het slachtoffer om het de dader te kunnen vergeven. Pas als het slachtoffer er aan toe is. Niet eerder. De dader moet wachten. Bovendien zal de dader ook blijven moeten laten zien dat hij echt berouw heeft. Van verzoening kan alleen maar sprake zijn als er oprecht berouw is. En als het slachtoffer er aan toe is om te kunnen vergeven. Vergeven is loslaten. Door te vergeven neem je afstand. Bijvoorbeeld op de volgende manier. Je spreekt met iemand die je vertrouwt en je schrijft op een brief de naam van de dader en daarachter schrijf je: ik vergeef je. Heel moeilijk. Maar kan ook heel bevrijdend zijn. En je moet het ook heel goed voorbereiden als je het zo doet. Maar het kan heel bevrijdend zijn. Want je zegt daarmee: ik wil niet langer in de greep blijven van die trauma's, van dat negatieve. Ik wil eruit loskomen. Ik wil weer leven. Dus ik wil het loslaten. Vergeving kan heel bevrijdend zijn. En daarmee sluit ik af met een publiek voorbeeld van Hank Heijn. De vrouw van de in 1987 ontvoerde en vermoorde Gerrit-Jan Heijn. Natuurlijk een heel andere kwestie, maar het punt van vergelijking is het kunnen vergeven van iemand die jou iets misdaan heeft. In 2006 verscheen een boek van mevrouw Hank Heijn waarin ze vertelde dat ze Ferdi E., de moordenaar van haar man, na zoveel jaren had vergeven. En ze beschrijft dat ze zich na die daad van vergeving op medisch onverklaarbare wijze veel beter is gaan voelen op tal van terreinen als het gaat om haar lichamelijke gezondheid. Als gevolg van die daad van vergeving. Gemeente, met deze woorden zijn we aan het eind gekomen van deze preek. We vonden het heel belangrijk om deze actuele en uiterst gevoelige materie aan de orde te stellen. We hebben geprobeerd om recht te doen aan de slachtoffers. We hebben profetisch licht laten schijnen op daders en op omstanders. En we hebben ook geprobeerd om te benoemen wat we als gemeente kunnen betekenen. En we hebben alles geprobeerd in het licht van het evangelie van Gods liefde en genade een plek te geven. Gods wet, Gods evangelie, Gods gebod en Gods belofte. Liefde en genade. En we hebben ook in alle bescheidenheid gesproken over een stukje vergeving en een stukje herstel. Door hem mogelijk, die ons in alle dingen gelijk geworden is, behalve de zonde. Hem zij daarvoor de lof en de eer en de dank, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen bidden, danken en voorbeden doen. Heere onze God, u danken we voor deze dienst. We danken u dat we in de spiegel van uw woord zoveel dingen mochten zien, herkennen. Helaas, zoveel actueels. En dank u wel dat uw woord ook daarover vanmorgen zoveel te zeggen had. Dank u wel daarvoor dat u het eerlijk hebt laten benoemen vanuit uw woord. Wat er mis kan gaan in het leven van mensen. En dank u dat u ook vol ontferming aankijkt tegen die gebroken levens, tegen die verkeerde keuzes, tegen slachtoffers van misbruik. En we bidden u, geef dat ze zich ook in hun nood en pijn erkend weten door u, gehoord, gezien. U weet van de diepe pijn van binnen, de angst en het verdriet, wat beschadigd is. En we bidden u om uw innerlijke ontferming, want uw liefde is sterker dan de dood. Uw helende liefde is sterker dan welke verwonding ook. Zegen hen die de wegen van herstel zijn ingegaan. Ook al zal er een litteken blijven bestaan, laat er een nieuw perspectief komen. Zegen de pastorale en psychologische hulpverleners, dat ze iets voor deze medemensen mogen betekenen. Heer, we moeten ook eerlijk onze schuld belijden als het gaat over zoveel dat misgaat in deze wereld. Het vertrouwen geschonden op zoveel plekken in de maatschappij, maar ook in de kerk. Als het gaat om misbruik, en dan schamen we ons diep dat juist in de kerk daarin ook zo negatief in het nieuws komt, dat het regelmatig daarin voorkomt en voorgekomen is. We brengen die schaamte bij u. En we bidden om een goed beleid als het gaat om de rechtsgang. Als het gaat om de wandaden die gepleegd zijn. We bidden u om wijsheid, goede richtlijnen, om seksueel misbruik te voorkomen. Geef dat de kerk een veilige kerk is. Dat iedere wijkgemeente, iedere gemeente ook in Nederland en daarbuiten ook een beleid mag hebben. Dat er een veilige kerk is. Dat de slachtoffers recht gedaan worden. Dat het recht zijn loop zal hebben. We bidden u ook voor de daders. Dat het recht zijn loop hebben. Als het gaat om hun verkeerde daden. Dat gerechtigheid gedaan zal worden in de ogen van de slachtoffers. Breng daders tot berouw. Tot bekering. En dat ze uw genade mogen ontvangen. In een berouwvol hart. En heren, als het tijd er rijp voor is, laat er stappen gezet worden tot het belijden van schuld en vergeving. En laat er iets van herstel mogen beginnen, al is het maar heel klein. Laat uw genade en kracht ook dat bewerken. We bidden ook u voor vermeende daders. Voor mensen die beticht zijn van dergelijke misdaden, maar onschuldig zijn. Laat ook hen recht gedaan worden. Trouwe God, we bidden u voor onze wereld in nood, voor zoveel plaatsen waar mensen ook onrecht aangedaan wordt. Waar kinderen gevangen gehouden worden in kinderprostitutie, in de slavernij, in seksindustrie. We bidden om uw ontferming. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Zegen alle die in zending en hulpverlening iets voor deze mensen willen betekenen. Heere God, we bidden ook onze eigen zorgen en verdriet. Op andere vlakken, we brengen het bij u. Als we een geliefde missen, wilt u troost geven. Arm om ons heen slaan, ons bemoedigen. Als er ziekte en zorgen in de gemeente zijn, bidden we om uw ontferming. Om uw nabijheid, arts aller zielen, wilt u zich ontfermen en geven wat nodig is. We bidden om troost van onze koninklijke familie, ze ook de afgelopen week Christina afscheid moesten nemen. Heere, wilt u ook hen bemoedigen en versterken, de familie daaromheen. Wij danken u voor uw trouw aan Israël. We bidden om de vrede, ook als het daar weer heel spannend geworden. We bidden om de komst van het vrederijk, de komst van de Messias. Heere, ga met ons mee, ook straks weer de rust van deze zondag in. Ook als we verwerken wat we gehoord hebben, als we erover naspreken, wilt u het alles leiden door uw geest. We bidden het u uit genade. om Christus wil alleen. Amen. Nadat wij onze gaven hebben gegeven, zingen we gezang 466. Gemeente, ga heen in vrede en ga met de zegen van de Heere God de wereld weer in. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.